De Heidelbergse Catechismus, zondag 25, vraag en antwoord 65. Daar staat boven geschreven van de sacramenten. En de onderwijzer vraagt daar, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? En hij antwoordt daarop, van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Tot zover. Schrijven wij hierboven van waar zulk een geloof en letten in de eerste plaats op de werkmeester, in de tweede plaats op de werkplaats en in de derde plaats op de gereedschappen. Van waar zulk een geloof, letten wij op de werkmeester, de werkplaats en de gereedschappen. Geliefden, hier gaat de Heidelberger in zondag 25, nog behorende bij het werk van de Heilige Geest en onze heiligmaking, gaat de onderwijzer spreken over de sacramenten, de zichtbare tekenen en zegelen van het eeuwig onveranderlijk trouwverbond des Heren. Nu ja, deze eerste vraag van deze zondagafdeling gaat er nog niet op in wat de sacramenten zijn, wat zij betekenen enzovoort. En daarom laten wij ook daarop de klemtoon niet vallen deze avond, op wat het nu eigenlijk is. Maar overdenken met elkander de zeer belangrijke vraag aangaande de herkomst van het waar zaligmakend geloof. Niet alsof het geloof ooit een mens zalig zou kunnen maken. Maar het geloof is in de zaligmakende arbeid des Heilige Geestes het door hem gewerkte orgaan om de zaligheid welke in Christus toebereid is deelachtig te worden. Ik ben ook persoonlijk altijd nog weer verblijd over deze afdeling van de Heidelberger Catechismus als hij gaat spreken over de sacramenten. Juist daarom, omdat door heel de kerkgeschiedenis heen en nog is er altijd strijd geweest over de sacramenten. Zowel over de heilige doop als over het heilig avondmaal. Daarover zijn scheuringen geweest. Daarover zijn hete hoofden en koude harten geweest. Daarover is een menigte van boeken geschreven en verschenen. O, wat heeft dat sacramentele middel of middelen, wat hebben zij in de kerk toch een ketterij en een twisting tevoorschijn geroepen. Niet alsof dat in het sacrament zou zitten, hou mij ten goede, maar wel in onze dwaasheid en in onze verdraaidheid. En ik denk wel eens, het is een heel vreemde gedachte, ik heb er zelf geen behoefte aan wat dat betreft om alles wat over deze stoffen geschreven is na te pluizen. Maar ik denk wel eens, zou het misschien komen door de oude heidense instellingen die wij bij onszelf omdragen. Het zij dat wij in het sacrament of in de sacramenten een soort tovermiddelen zien, het zij dat wij ze verachten en aan zijn plaats laten en een oppervlakkigheid daaroverheen leven. Het is wel wonderlijk dat die tekenen die de Heere gegeven heeft tot sterking van het allerheiligst en dierbaar geloof, waar hij als een trouw huisbewaarder zorg draagt voor de huisgenoten des geloofs, dat juist daarover zoveel stof is opgewaaid en nog. En daarom ben ik altijd weer verblijd als wij deze zondagafdeling ook met elkaar mogen overdenken. Omdat er dan min of meer ruimte komt te midden van alle tegensprekers en tegenstrijdige gedachten, om zo de Heere wil, en dat wil de Heere ook, om tot de eenvoudigheid van zijn dierbaar woord en getuigenis teruggebracht te mogen worden. De inleiding eigenlijk tot deze overdenking van de sacramenten, die wordt eigenlijk gevormd door een andere vraag, namelijk: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? Je zou haast zeggen, deze vraag bloeit op uit het voorgaande. In het voorgaande is de reine leer der zaligheid voortgesteld als een eeuwig springende fontein tot in het eeuwige leven. In de voorgaande behandelingen en overdenkingen door de Heidelberger is ons klaar betoond dat het waarachtig is wat de apostel zegt als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Want de gerechtigheid die het deel des zondaars wordt, is uit onze stand vandaan gezien een vreemde gerechtigheid. Dat wil zeggen, daar is niet één vezel in ons bestaan, het zij naar de ziel of naar het lichaam, die iets zijn eigendom zou kunnen noemen, omdat het bij ons behoort. Nee. Wij hebben gehoord dat de zondaar als niets hebbende het bezit krijgt van een ander zijn goed, van een andere gerechtigheid, die wij in het geheel niet verworven hebben, waar we nog geen stukje van in ons leven hebben of gehad hebben, maar die geheel en al buiten ons in een ander licht. Als wij het zouden hebben in die zin, dan zou het betekenen dat het werkelijk een bestanddeel is dat behoort tot ons leven. Maar wij hebben niets dan zonde, vloek en toorn te wachten. Als het daarom gaat om dat allerhoogst en eeuwig goed, dan zal ik nooit kunnen steunen op hetgeen ik heb in mijn handen, in mijn hart of in mijn ziel, maar mijn arme ziel zal alleen maar kunnen steunen, leunen, getroost leven en sterven, wanneer de Heilige Geest het vermaak des geloofs buiten mij in een ander doet vinden. Dat het bezit des zondaars wordt door een waarachtig geloof. En we hebben gehoord, dat is allergrootst. Dat laat ook niet ledig, nog onvruchtbaar. Maar dat brengt vruchten voor 30, 60, ja 100-voudige vrucht. En al is het dat hier in dit leven de doodswerkingen voortgaan. En al is het dat gelijk de Heidelberger ook getuigt, allerheiligste slechts een klein beginsel, deze voorgestelde gehoorzaamheid deelachtig zijn, nochtans. Wat in hem volmaakt en volkomen is, wordt aan haar de kerk toegerekend. En uit die toerekening van de gerechtigheid van Christus, uit die geloofsinplanting in dat andere hoofd van een zoveel beter verbond, daaruit vloeit ook voort: de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dan is het ook de arbeid van de Heidelberger geweest om ons, rooms denkende mensenkinderen, Pelagianen die wij in de wortel allemaal van nature zijn. God wat en wij wat. Om ons daarvan af te drijven en ons te leren zondaar, daar komt gij mee om. Uw zaligheid, maar ook uw godsvrezen. Ja, ook de vrucht kan alleen maar komen door een implanting, een inlijving, door het geloof in de Heer Jezus Christus, door zijn wederbarende genade. Ja, zo probeert de Heidelberger als middel in Gods hand uit dat woord te putten, hebbende ons voorgehouden dat besluit dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder de werken der wet. En dat is een duizelingwekkende zaak. Smijtergeld vlijt ergens duizenden van Gods volk, zoeken de zekerheid der zaligheid in hun gevoel en zijn deswege een leven lang in vrezen en beweging en verstaan niet de zaligheid te zoeken en te vinden in dat onbewegelijke koninkrijk het welk buiten ons gelegen is. Nu hopen wij dat de Heere in u en in mij het zo wil werken dat het ons in onze levenshuis te benauwd gaat worden. Dat u misschien een tijd in uw leven hebt gehad en misschien nog, maar waar de Heere u nu aan zou willen ontdekken, waarin u een tafel en een stoel zag staan en een vaas op de tafel. En een bank om op te rusten en een kraan om uit te drinken. En een vuur om u bij te verwarmen. En dat al deze daden, deze weldaden, met eerbied gesproken, in uw leven, wat u dan ook maar noemen kunt, als de sterke roeping Gods, zijn wederbarende genade, zijn bezoekende zegen in uw leven en alles wat u maar zou kunnen noemen, dat u daar het leven bij zou verliezen en dat u zo blind zou worden in uw eigen huis dat u met de apostel zou leren van de zodanige zwakheid wil ik spreken. Want ik heb een vermaak in zwakheden. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Opdat zuiverlijk in uw leven mogen plaatsvinden Christus en al zijn weldaden. En nu kunnen wij een tijd in ons leven met de weldaden van Christus in onze versierde kamer wonen. En daar hoef je nog niet een leugenaar of een huichelaar voor te wezen, ganselijk niet. Gij moogt verblijd zijn met alle goede gaven die hij u geeft, naar lichaam en naar ziel. Maar het kan ook zo zijn dat de Heilige Geest de grond daaruit wegneemt. En niet alleen door al die weldaden te laten in de waarde waarin ze eigenlijk zijn, nee, maar ook om de waarde eruit weg te nemen. U zegt, kan God de waarde uit zijn eigen werk wegkomen te nemen? Dat niet, maar hij kan die waarde wel uit ons wegkomen te nemen. En daar gebruikt de Heer soms wonderlijke middelen voor. Dan kan het wel zo wezen dat je leven lang ontwijfelbaar vast je eigen hebt vastgeklemd aan de waarachtige ervaring van uw leven. en dat het gewoon verborgen wordt voor uw ogen. En dat u daarin zoveel van uzelf terugvindt. In uw werkzaamheden met Gods weldaden. Dat het ten laatste u voorkomt dat ge u met alles bedriegt. En dat ge daarin ook uw schuld hebt vermeerderd. En het kleed niet gedragen hebt tot zijn verheerlijking, maar om mee te pronken en om onszelf daarmee te bedekken. En dan kan het zo wezen dat gij niets meer uit uw leven weet en kunt noemen. En dat ge al bevreesd wordt als iemand vraagt, vertel eens uw weg. Omdat uw weg zo ten eenenmale tekort schiet, dat het bed te kort is en het dek te smal, dan dat ge u daarop kunt uitstrekken. En dat aan alle zijden de naaktheid en de armoede u tegenkomt. En om dan te gaan leren bij voortgang of aanvang. In mij is uw hulp. In hem is een rotsteen, een eeuwige rotsteen. Dat is arm en ook rijk. Dat is droevig en toch blij. Dat is niets hebben en nochtans alles bezitten. Daar gaat die lieve geest plaats maken voor dat allerheiligst geloof in hem, niet in uw ervaring, maar in zijn ervaring. Dan kunt ge misschien soms in die stand een weg horen vertellen en het zegt u niets. U komt onder een vloed van tranen een ander over de levendige indrukken horen spreken. En het beroert u zo niet. En het kan dat ge één ervaring hoort door het woord en uit het woord. Door de Heilige Geest in uw ziel verlevendigd. Van die dierbare borg en middelaar. En daar breekt uw harde hart mee open. En daar wordt gij in zacht gemaakt. En al het andere doet u zo niets meer. Nu, als u het geloof zo wonderbaar iets is. Dat ge daar ziet voor uw naakt mens. Wie alles ontvangt. Die ook met de weldaden Gods die hij hem deed ervaren, hoererij en overspel bedreven heeft. En met een Hiskia al de schatten van het paleis hebt getoond. En een vermaak hebt gehad om uw weg te vertellen. En om uw bekering te noemen. Nu ziet ge als het ware alles zinken. Alles gaat ten onder. En daar ziet u een naakt mens staan. Die de kostelijkste belofte van God gegeven. Ja, trouw en huwelijksbelofte. Die ze niet heeft gehoord en nagevolgd. Maar die als een overspelige door God wordt in het licht gezet. En dan? En om dan in zulk een stand voor hem, waar nu alles u ontbreekt, en waar u niet meer kunt zeggen, ja maar ik heb toch, nee. Want alles roept u toe, wat hebt gij, gij hebt niets. En wat ge ontvangen hebt, daar hebt ge nog mee gespeeld. En dat dan in zulk een omstandigheid. Daar gij alle reden zoudt hebben om te zeggen, dat is voor eeuwig kwijt. God moet mij, na zijn rechtvaardig oordeel, mij vrome, wedergeboren, geroepen, geheiligde, wil je nog verder, gerechtvaardigde zondaar, hij moet mij verdoemen. En om dan, als een ritseling van die heilige geest, in één ogenblik, waarbij gij enerzijds de naakte zijt, om anderzijds te zijn rijk in hem. Dat het geloof als het ware door die geest als een hand of instrument zich vastklemt. Als ziende de onzienlijke schaduw zoekt onder zijn kleed en zijn vleugelen. Ja, soms meer nog, vrolijk roemt in nieuwe lofgezangen, de nieuwe blijken van zijn gunst. Die gunst, om waar alles in ons haar waarde verliest. De enige waarde te geloven, te proeven en te smaken uit hem, bij wien duurachtig goed is tot in eeuwigheid. En dan, nou ja, dan heb je nou de stand van een zondaar in dit leven, die niet en nooit gelooft, en die toch gelooft, die niets heeft en toch alles heeft, die niets begrijpt, maar toch aanbidt, die gaarne alles wat in hem is begeert te vergeten, om in gedachtenis te houden dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Het woord Gods is zo onderwerpelijk, geliefde, zo subjectief, zo bevindelijk, dat het ons onderwerpelijke, bevindelijke vernietigt. En dat er van ons niets overblijft om op te steunen en te leunen. Nu, als gij nu behoort tot diegene die al deze zaken van den beginnen, dat de Heere uw blinde zielsogen opende, al zo hebt gezien, dan zegt ge misschien, ach, dat weet ik wel. Maar voor de ellendige en de dwaze, die daarin ook hun leven terugvinden, komt het woord Gods tot hen. Hoor, o dochter, en neig uw oor, opdat ook zij gelijk mogen worden tot die fontein der levende wateren die uit Libanon vloeien. Als u dan een ogenblik is voorgesteld dat onbegrijpelijke van het geloof, hoe God dat geloof werkt door zijn heilige geest, wat dat geloof eigenlijk doet, dat het de vervloekte doet zijn de gezegende, en de verworpene de verkorene, en de ledige de vervulde, en de mismaakte de volmaakte. Dan is het wel te verstaan dat de Heidelberger de leer der sacramenten gaat aanvangen met de vraag, aangezien dan alleen. Wij leggen het met eerbied gesproken het bijltje erbij neer. Wij zijn dan door die lieve geest geleid, ontdekt, geleerd in deze stukken der zaligheid. dat wij ook tot de schots om mochten komen, dat alleen het geloof. En dat is nog niet eens van ons, dat hebben we ook niet. Dat alleen dat geloof ons Christus, de persoon. En al zijn weldaden, de vruchten zijner verdiensten, deelachtig maakt. Ons daar deel aan geeft. Als een mystieke, verborgen unie, gemeenschap met Christus. Vanwaar komt zulk een geloof? Dat is een belangrijke vraag. Dat is een belangrijke vraag die ons alle aangaat. Vanwaar komt nu zulk een onbegrijpelijk geloof? Waar komt het vandaan? Ja, op deze zaak, geliefde, is op velerlei wijzen geantwoord. Deze vraag die is beantwoord door allerlei mensen van allerlei richtingen. De een heeft het gezocht in de onderwerping. De ander heeft het gezocht in de deemoed en in de vernedering voor Gods hand, opdat hij ons zou verhogen op zijn tijd. Een derde heeft de Pilatusstraf beklommen om maar te geraken in de gemeenschap met God door Christus in het geloof. Een ander heeft gedacht, als ik er maar om vraag, als ik er maar om bid. Maar ik zeg u, heeft de engel al tot u gezegd, Cornelius, uw gebeden en uw aalmoezen zijn verhoord en zijn opgeklommen voor den Heere? O, wat is er op allerlei wijze een antwoord gezocht op deze vraag. Een derde zegt, ja, dan moet je voor naar de kerk gaan. Een ander denkt, dan moet ik voor gedoopt wezen en aan het avondmaal gaan, nadat ik zijn naam beleden heb. De een heeft een hele lichte, oppervlakkige weg tot het geloof. Hij zegt, dat is niet anders dan aannemen. Gewoon aannemen. Een andere zegt, nee, zo gaat het niet. Zo zal het niet gaan. Maar er zal dit gebeuren en dat gebeuren. En heb je wel eens zus of heb je wel eens zo? Ach, geliefde, als wij alle dingen mogen zien. En voornamelijk als wij onszelf mogen zien, dan zullen wij vroeg of laat tot ontdekking komen dat wij geen geloof hebben. De discipelen kwamen eens tot de Heer Jezus. Want daar was een maanzieke knaap tot hem gebracht en ze konden hem niet genezen. En de Heer Jezus genas hem. En hij zei, ze zei de Heere, waarom hebben wij hem niet kunnen genezen? Dit geslacht vaart niet uit dan door vasten en bidden. Later zeggen zij teruggrijpend op die geschiedenis, Heere, vermeerder ons het geloof. En hij zei, indien gij een geloof had als een mosterdzaadje, is dat een goed gebed geweest? Vermeerder ons het geloof. Nee, dat was geen goed gebed. Dat wordt wel zo besproken en bepreekt dat het een kostelijke bede is, vermeerder ons het geloof. Maar de Heere Jezus snijdt het af, indien gij een geloof had. Als een mosterdzaadje. Ge zou tot deze berg, tot iedere onmogelijkheid zeggen, of tot deze boom wordt ontworteld en in de zee geworpen. Praten jullie over meer? Dacht je dat het daardoor kwam? Je hebt maar zo'n geloofje en daarom kon je die jongen niet beter maken. Als het nou zo geweest was, dan had je het wel gekund. Nee, Christus wil zijn jongeren op hun plaats brengen. De stand die ze innemen is te hoog. Vermeerdering. Gaat hier niet over de theologische vraag of dat ze niet gelovigen waren. Daar loopt het niet over. Maar het gaat hier is een ogenblik over deze zaak. Wij hebben geen geloof. En we moeten ons niet verschuilen en zeggen, ja maar klein. Nee, want het kleine geloof, dat is in geaardheid precies hetzelfde als het grote geloof. Van waar komt zulk een geloof? Gij zult het moeten toestemmen uit de praktijk en de ervaring van uw leven. Dat als gij met uw zonde te doen krijgt, en met alles, met ziekte, nood en dood in uw gezin, dat de tegenheden over u komen en dat de vraag u naar voren gebracht wordt, wie is de man die in duisternis wandelt en gans geen licht ziet, dat hij betrouwen op de Heere zijn God. Je moet het eens proberen. Je moet het eens proberen. En gij zult daarin bemerken, vervloekt is de mens die vlees tot zijn arm stelt. En wiens verwachting van de mens is. Want hij zal zijn als de heide in de woestijn, in de wildernis, die het, ach nee, die dor en mat daar staat. U kampt met moeilijkheden. U kampt hiermee en daarmee. Maar zeg nu eens, door het geloof wordt opgeheven berg. Het zij van zonde en schuld. Het zij van tegenheden, ziekte, benauwdheden. Misschien hebt u het wel eens geprobeerd. Ik heb wel eens geprobeerd. Niemand mocht er natuurlijk bij zijn, mijn vader en mijn moeder niet, niemand. En dat ik met vervaarlijke stem uitriep, ga weg, Satan. Maar hij ging niet. Ga weg, ziekten en krankheid. Als het mijn broer of zusje, maar ze gingen niet weg. Zonde en schuld, Heer Jezus, ik geloof dat u een volkomen gerechtigheid zijt. Maar de berg bleef staan. Voel je wat belangrijk die vraag is? Van waar komt zulk een geloof? Je kunt het antwoord nooit bij je eigen vinden. Want je kunt er niet achter komen. Probeer het ook maar. Je moet maar eens proberen. Om nou zo in en met jezelf te zeggen, ja dat staat toch in het woord. Vrees niet, geloof alleenlijk. Nou dan zal ik ook geloven. Moet je eens kijken of dat de vrezen daarvoor opzij gaat. De vrezen des doods en der dienstbaarheid. De vrezen voor de pijn en voor de smart. De vrezen voor alles. En ge zult het bemerken. Nee. Nee, nee. Het blijft alles bij hetzelfde. Het blijft alles gelijk. En wij en u. Nou ja, dan zegt u in uw hart. Nou ja, maar toch de wil des Heren. Het is de wil des Heren niet geweest. En zo blijven we ook weer in leven. Met een ingebeeld geloof waarvan we toch wel zeggen dat het echt is. Wie gelooft er nu waarachtig dat hij nou nog nooit God geloofd heeft uit en met en van zichzelf. Dat het geloof nou geen vezeltje gemeen heeft met zichzelf. Dat zijn ontdekkingen in het leven. Je kan heel lang een gelovige mens zijn. Het zijn kleingelovig of grootgelovig. Kan wel. En dat er opeens wat gebeurt. En dat je zegt, waar is nou de God van Elia? En je probeert een mantel te vinden. Je probeert het woord te grijpen. En je grijpt ernaast. En de Jordaan blijft even dreigend. En even vol water voor u staan. En er komt geen pad voor uw voet. Kijk, zo leert nou die lieve geest zijn ellende. Om alle roem af te snijden. En om ze waarlijk te leren beamen wat het antwoord hier gaat zeggen. En wat zegt dat antwoord? Het zegt van de Heilige Geest. Dat is de werkmeester. Dat is de geest die het op zich genomen heeft om die aan hem toegebrachte gerechtigheid van Christus te doen gedijen. Opdat van kind tot kind, zolang zon en maan schijnt, dat woord voortgeplant worden als een late regen op het gras, ja op het nagras, waartoe wij en onze kinderen behoren. Als wij nu door die lieve geest ontdekt zijn, alleen door het geloof. We zijn ook ontdekt aan onszelf, dan zijn we ook ontdekt aan onze kinderen, aan onze medemensen. Dan hoeven ze u niet zoveel te vertellen, want dan kent u de hele wereld. Dan wordt dat een levende troost, een ster der hoop en der bemoediging in uw onmogelijkheid. Dan is dat een fluistering van het zuizen van een zachte stilte. Want dan hebben wij in ons leven proefondervindelijk ervaren dat wij eerder de onderste steen boven kunnen brengen dan dat wij God geloven op zijn woord. Ja, geliefden, dan is het als het ware een juichtoon die de kerk over de lippen mag komen en komt van de Heilige Geest. Hij is de werkmeester. Want het is diezelfde geest des geloofs, zegt de apostel. Daarom spreken wij ook. Daarom, omdat de geest des geloofs het is die het geloof in de harten werkt. Welke harde Heere opent om acht te nemen. Het is de geest der toepassing die leven wekkend op de chaos van ons menselijk zijn en leven. Levenwekkend arbeid. Het is de geest door wie al het heir tezamen wordt geroepen. Die ze voert als een beest dat afgaat naar de vallei om ze rust te geven. Geliefden, wanneer wij nu niet deze leer en leerschool deelachtig zijn, dan bruist deze waarheid tegen ons vermetele bestaan in. En dan zeggen wij, het is maar makkelijk van de Heilige Geest. Maar wij moeten, en wij zijn verplicht, wij moeten geloven. Kun je nog wel een mooi dik boek bijnemen van een oud vader, om je eigen in te steunen misschien naar je denkt. Als u de zaligheid en het geloof verbindt aan u en aan uw kinderen, omdat ze zo trouw zijn en omdat ze zo of zo, nee, dan komt ge beschaamd uit. Dan worstelt en beukt dit antwoord eigenlijk uw sterke muren ineen. En het zegt, voorwaar, zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Dan is het een mes dat ons in de slagader van ons leven raakt. Dat doet het altijd wel, maar zalig is hij die er geen pleister en geen bedekking op plakt, maar die doodbloed aan eigen vermogen en hebbelijkheden. Om voor dit antwoord van zo'n grote breedte en diepte te leren buigen van de Heilige Geest. Want daarin wordt de Geest des Vaders en des Zoons verheerlijkt en geroemd. Daarin wordt hij erkend als de Geest van God, die op de Zoon is nedergedaald, zonder mate in de gedaante van een duif, maar die de Vader gebeden heeft, opdat hij deze trooster, levenwekker, indachtmaker, schenken zou aan zijn gemeente. Als de Geest des Heren daarin blaast, dan ontdekken wij het, dat wij minder zijn dan ijdelheid en net zo ongelovig als deze houten plank. En die is nog niet zo ongelovig, want die is dood. En wij zijn levende in de dood. Zie je die tegenstelling, de werkmeester. De een blijft maar doorratelen en preken en opwekken en dit doen en dat doen. En wij moeten zus en we moeten zo, geloof doet het toch. Maar hij verstaat niet dat het allemaal ijdelheid is. Hij staat met zijn rug naar de geest. En met zijn gezicht naar de mensen. Waar wij nu door die Heilige Geest aangeblazen en omgeblazen worden, daar worden we gedraaid. Gedraaid naar God toe, naar zijn geesteswerk. Daar worden wij als het ware met onze rug naar onszelf en naar de mensen toegezet. En waar wij uit zijn mond en uit zijn lippen horen, profeteer mensenkind, daar wenden wij ons om tot onszelf en tot elkander. Zeg dat deze door doodsbeenderen leven. Want het geloof komt van God, de Heilige Geest. Hij is de werkmeester, niet de prediker. Niet de kerkraad, niet een of ander persoon. Niemand kan ook daarin de ziel van zijn broeder begiftigen. Maar God de Heilige Geest, die doet het. Als je nu ontdekt in je leven wat je zelf altijd al zo gedaan en onder geloof verstaan hebt, dan wordt dit een levende troost. Want dan zeg je, o wat valt, dat valt, wat sterft, dat sterft. Maar hij heeft het op zich genomen. Uit des Vaders welbehagen komt ons de werkmeester van dit alles tegemoet. De Geest der genade, de Geest van Christus, de Geest des geloofs en niet de Geest deze wereld. Daar kun je troost uit scheppen. Ja. Daar wordt de kerk mee vertroost. Door de Heilige Geest. Aangaande. Je eigen. Als je ervaart dat je niet kunt. En niet wilt geloven. Hé, kinderen. Als je al heel gauw begint te merken. Dat ze niet geloven. Dat in alle opzichten. In alle verkeer onder het woord Gods, dat je erin bemerkt, ach Heere, een os kent zijn bezitter en de ezel de kribbe zijns Heere, maar wij kennen u niet. En dan komt daar die beker, door de Heidelberger geput uit het woord van God en zegt, zondaar, is je hart verslagen. vermoogt gij het toen niet en nu niet. Maar ik heb een antwoord van de Heilige Geest. Hij is de werkmeester. En die Heilige Geest, dat is niet een schim. Die Heilige Geest, dat is niet een veronderstelling. Maar die Heilige Geest, dat leert dat dierbare woord, is werkelijkheid. God heeft zijn geest uitgezonden op de Pinksterdag. Hij heeft de geest aan zijn kerk willen geven om daar te blijven. Want ik kom weder tot u door de geest. Om door die geest te wonen en te werken. Zie je, geliefde, nu is alles van ons eigenlijk. Zo behoorde het te zijn met de grond gelijk. Daar is niets. Wij hebben geen zaad des woords. En we hebben geen kracht om iets te laten ontkiemen. We kunnen de zon niet doen schijnen om iets te doen ontspruiten, maar boven de dorre aarde van u en mijn en onze kinderen leven, klapwiekt een duif. Want het is niet voor niets dat hij als in de gedaante van een duif nederdaalt. De Heilige Geest heeft zich ook zichtbaar laten vertegenwoordigen. Johannes zag het. Hij zag het. En de kerk hoort het om al zo daaruit te verstaan. Zo min wij de middelaar kunnen missen. Maar hij is gekomen. Zo min kunnen wij de geest missen. En hij is ook gekomen op het hoofd van Davids grote zoon. Zo zweeft hij boven de dode akker. Zo werkt hij in zijn kerk als de werkmeester. Dan ben je gelukkig in alle droefenis. Anders zou mens door de droefenis ten onder gaan. Als je dat mag geloven, dat die geest niet alleen boven het hoofd van Christus, maar dat die ook over u, zou ik zeggen, schurftig hoofd, met uw kinderen, levenwekkend gezonden is van den Vader, en dat hij de rijen doorwandelt, en dat hij macht gekregen heeft, steunend op de zoen- en kruisverdiensten van Christus, om uit die schat te putten en om het over te dragen op armen en ellendigen. Of zijt gij nog in uw vijandschap daartegen? Dat kan, want de gehele wereld ligt in het boze, ook de godsdienstige wereld. Waar dat beklemtoond mag worden, daar is het arbeidsterrein van het schepsel opgehouden. Daar is niets meer te doen. Daar is alleen het gebed. Waar is hij, die zijn geest in het midden van hen stelde, die hen rust gaf vanwege hun vijanden? Waar is het gerommel zijns ingewands? Zij houden zich jegens mij in. Waar zijn uw goedertierenheden en uw barmhartigheden? Zouden wij zijn als degene over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die naar uw naam niet zijn genoemd? Zoudt gij ons zozeer bedrukken? Nee, van de Heilige Geest De wind blaast waarheen hij wil. Ik hoor zijn geluid. Maar je weet niet waar van waar hij komt of waar hij heen gaat. Al zo is er niet geluk die door de geest geboren wordt. Denk aan het beeld der natuur. De dorre aarde. Waarvan de dichtere zong uw lente wind. Langs dorre hagen. En alle twijgen botten uit. En in de zoele zomerdagen zijn zij van vogelen liederen luid. Uw lentewind langs dorre akker, verstorven in de greep der vorst. En het nieuwe leven wordt weer wakker dat naar uw zon, uw regen dorst. God is het die levend maakt. De geest, nu geliefde dat ge dan dit dierbare kleinoot van dit antwoord, van de heilige geest, in uw harten mogen verstaan en meedragen als een groot geheim, als een urim en een tumim, als een wonderbaar teken u ten goede, om nu in alle wegen en wederwaardigheden dit des levens te verstaan. De geest is het die levend maakt. Zo zal het aan uw voorhoofd zijn een aangenaam versiersel. En het zal in uw leven stille verborgen hoop zijn aangaande u en uw kinderen die de Heere u gaf. En het zal in het midden der gemeente zijn als een zuur deze. Ja, het zal vergezellen tot de laatste stonde toe. Dat is de werkmeester van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heilige evangelies en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Letten wij nu eens een ogenblik op de werkplaats. De werkplaats. Ja, gij zult het met mij eens zijn dat juist op dat vlak waar het nu over gaat lopen, daar komen al die onschriftuurlijke inlegkundige dingen van de mensen bij. Heb je wel eens mensen horen vertellen hoe ze tot het geloof gekomen zijn? Dat hoor je weinig. Hoe de Heilige Geest in hun harten het geloof ontstak. Door de verkondiging van het woord. Bitter weinig. Het wordt ook niet zo geacht. Ook trouwens, want je kunt in het godsdienstig Jeruzalem veel beter terecht. Als je wat, zoals men noemt, van je eigen vertelt. Van je eigen. En dat is een sterfelijke voorstelling. Hoewel de Heere dwars door alles heen zijn raad uitvoert. Oh, ik noem geen namen, maar in de prediking moet geen eens opletten. Hoe onschriftuurlijk. Het lijkt wel de werking van het geloof of dat het een soort vrucht is van een aantal belevenissen van de mensen. En een aantal ervaringen. De prediking dringt ons daar niet uit al die schuilhoeken, om ons te drijven naar het woord en naar de Heilige Geest. En wat is de vrucht daarvan? Efrem is een koek die niet omgedraaid is. Dan lijken het mensen die heel veel ervaren hebben, maar de ervaring, namelijk deze ervaring, om als een nietshebbende en als een dwaas en een ongelukkige. Een geloofsoogd ontvangen op den gekruisigde. En om alles te verliezen van die toestanden en van, daar heeft men net geen ervaring van. Waar komt dat in uit? Dat komt uit in de prediking en dat komt uit onder het volk. Het komt uit onder het volk. Want ja, Als je dit nou zou gaan vertellen, dan zeggen de mensen of waar ben je ermee gebleven, of wat ging eraan vooraf, of wat heb je hier en wat heb je daar. Maar om nou eens verblijd in je handen te wrijven en te zeggen, ach vriend, ben je werkelijk ook zo gelukkig? Dat die lieve geest in je hart gewerkt hebt, het geloof. Dat God waarachtig is. En alle mensen leugenaar. En wat meer is. Het geloof in die enige borg en middelaar. Ja. Dat klinkt wel een beetje erg oppervlakkig. Naar ons gevoel. Maar wist je dat anderen. Waar duizenden mensen altijd maar over praten. En waar de prediking van getuigt. Dat is zo grenzeloos oppervlakkig. Want dat blijft op de akker van Adam. Dan maken we van de werkplaats van de Heilige Geest een knutselkamertje voor onszelf. Waar we van alles en nog wat in elkaar flansen. Dat is erg. Met eerbied gesproken maken wij dan van de werkplaats des geestes, maken wij een doe-het-zelf-zaak. Ja, niet zo dat die mensen zeggen dat je eigen kan doen en dit en dat. Nee, dat niet. Daar is men weer te orthodox voor. Maar toch, als je er goed naar luistert, dan komt de vraag in je op. Waarom, vriend, denkt u nu toch zalig te worden? Op welke grond denkt gij toch God te kunnen ontmoeten? Omdat het gouden kleinood is bedekt door allerlei dingen van de mens. Wat heeft dat tot resultaat? Waar komt dat in uit? Och, ik heb wel eens aangehaald vroeger, dat vonden de mensen prachtig dat die dominee zei... Dat hij zei, ik zei van de week tegen Pieten op den hooizolder. Ja, dat is echt. En een ander heeft dit verhaaltje en een derde wat ander. Niet dat hij nou nooit eens een verhaaltje mag vertellen. Maar het moet geheel en al ondergeschikt zijn aan het woord. Want in de werkplaats past het niet om ons eigen gereedschap te gebruiken. In Gods werkplaats, dat past niet. Dat is eigenlijk verkeerd. Dat is diefstal, dat is eerroof. Dat is de Heilige Geest opzij willen dringen. Daar is het woord te heilig voor. Nou ja, dan moet je eens luisteren met een geopend oor als de Heer in het geest. Dan zeg je, oh. Waar men denkt dat men er het dichtste bij is. En alleen zaligmakend overblijfseltje is. Daar is men vaak wat dat betreft het verste weg. En wat je daar allemaal hoort, dan zeg je, het is gespeend aan de kern van de leer der zaligheid, ons in het woord geopenbaard. Dat is erg. Dat is heel erg. Wat is nou die werkplaats? Nou ja, je zou kunnen noemen, je zou kunnen zeggen, de akker is de wereld. De Heilige Geest, die vergadert uit het ganse menselijk geslacht. Maar voor u en voor mij mogen we het wel samenvatten en zeggen, de werkplaats is de kerk. Natuurlijk, want u bent niet vervreemd wat dat betreft aan het woord God. Je kunt wel makkelijk zeggen, wij zijn heidenen, maar ik zou haast zeggen, als het daarbij blijft, was het maar waar dat je heidenen was. Was het maar waar. Dan zou je niet in zulke vreselijk oordeel verzinken. Je kunt dat wel zeggen, we zijn maar heidenen. Maar dat is maar een vlag om uw boze lading te dekken. Daar ben je niet mee klaar. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als zij. Ja, hun geluid is uitgegaan over de ganse aarde. Hebben ze het niet gehoord? Ja toch. Dat is zo'n list van de duivel. Oh ja, de kinderen... Ze zitten in de werkplaats van de duivel. Ja, ach, we zijn maar heidenen. We zijn maar heidenen. En al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen. Ja, maar zo is het niet. Dat kun je niet verkeerd toepassen. Kun je zo niet uitleggen. Kinderen, jullie hebben van kindse dagen gehoord. Van de woorden des eeuwige levens, het woord van God. Je bent ook in je kindse dagen in Gods werkplaats gebracht. Omdat vader en moeder geloofden dat je geboren bent in de werkplaats van de duivel. En dat je daarmee voor eeuwig omkomt. Zo hebben je vader en moeder, door de hoop op de Heilige Geest, hebben ze je gebracht in een andere werkplaats. Dat is dus voor u de kerk. Dat is Gods gemeente. Dat is de samenroep geroepenen. Dat is de door Gods Geest vergaderde gemeenschap uit deze wereld. Midden in de wereld verkerende. Daar moet je niet gering over denken. Want al die mensen die zo druk zijn met hun eigen gereedschappen. Die kijken daar doorgaans geen eens naar. En ze letten daar niet op. Dat hun kinderen geboren werden en gebracht. In de werkplaats van de Heilige Geest. Ze verachten het zelfs. En ze doen net of dat eigenlijk allemaal maar precies hetzelfde is. Of dat je vader een Roomse man was. Of een wilde ergens in Afrika. Die nooit ergens van of een Mohammedaan. Of dat er vader onder het woord leefde. Dat tilt men niet aan. Jawel, het staat nog wel op die botte stroeve grammofoonplaat die iedere zondag afdraait. O, om een spoorslagje op de eeuwigheid. Maar ondertussen is het niet meer dan een holle klank geworden. Een holle klank. Maar er ontbreekt, want dat vindt men veel te hoog gesproken, als je zegt, wee je gebeente. Wee als je uit die werkplaats waar God je ingebracht hebt, want je vader en je moeder vertegenwoordigen God op deze aarde, als je eruit loopt en als je weggaat, wee je gebed. Dat zegt, dat is nou die man die denkt nogal wat. Die denkt nogal wat. Het zal een eeuwig wonder wezen als er nog eentje van mijn kinderen. Dat is erg. Ze kennen niet de intense smart en het verdriet van een vader en een moeder. Die de tegenkantingen zien in hun kinderen. Ze kennen ook niet die stille hoop in het hart van vaders en moeders. Heren, ze zijn in uw werkplaats gebracht. Daar hebben we ze toch gelegd. Ze kennen niet die terugslag die vader en moeder krijgen als een kind, een jongen of een meisje van 15, 16 jaar opeens een schampere opmerking maakt over de kerk of over de prediking. Dat ze schrikken. Dat kennen ze niet, die mensen. Komt niet aan de orde. Omdat ze niets hebben verstaan van Gods verbond. Dat God zijn waarheid niet zal krenken. Daar hebben ze niets van verstaan. Dat denken ze, dat ze er wat van verstaan hebben. En ze menen nu te kunnen loslaten, omdat ze het verstaan hebben. Maar bij een zondaar is het net andersom. Een zondaar, die heeft iets in zich van die Heilige Geest, die trekt op de werkplaats af. En die grijpt en zegt, kom kinderen, hoor naar mij. Hebt gij in het goede lust? Ja, verre van Arminius hoop ik u de zuiverdraad te noemen. die God gewezen heeft in zijn woord en die de Heidelberger ons voorhoudt. De Heilige Geest werkt, ja. Maar je moet er maar niet op rekenen dat als je zegt, nou ja, de Heilige Geest is overal waar mijn gedachten ook zweven. Hier in de tuin en hier in het gebouw, in het bos en in de kroeg, overal. Dan moet je maar niet oprekenen dat je bekeerd wordt. Want dan draag je alle tekenen als je zo praat van een verworpeling. Zo praten alle verworpelingen. Zo praten. En als er nog één uit teruggehaald wordt, is het een dubbel wonder. Een dubbel wonder. Maar de geopenbaarde woorden God zijn, gij roeit hen uit die uit de werkplaats van uw geest afhoereren en u de trotse nek toekeren. Wist je wel, kinderen, dat dat erger is als de dood? Voor als je een vader hebt die God vreest en een moeder die gelooft van de Heilige Geest, dat juist omdat ze dat geloven, is het erger dan de dood. En zouden ze liever hun dagen ter helft beëindigen dan dat ze zouden aanschouwen uw verachting van Gods werkplaats. Dan zouden ze liever sterven, want er is een bitterder ding dan de dood. O geliefde, de tijd is voorbij. Wij komen niet aan toe aan de gereedschap. Maar neem het niet kwalijk. Want ik wilde zo gaarne op die gereedschappen ook letten als op de door God verordineerde middelen tot onze, u en mijn lering en bekering. Maar dat dit genoeg mogen zijn. Hij werkt in het midden van zijn gemeente. Dagje, moet je goed begrijpen dat wij anders bij elkaar waren. Het wordt wel eens aangevochten, eerlijk waar. Dat kan ik u vertellen, dat wel eens aangevochten wordt. Ik loop er niet mee te koop, want ik ben doodsbang dat we altijd met een stukje gereedschap van onszelf nog bezig zijn. Maar ik heb wel eens zo gedacht dat ik dacht aan emigreren om voorgoed te vertrekken. Als de aanvechting kwam, God is van u en je gemeente geweken. De Heilige Geest heeft zich teruggetrokken. Dat ik zei, Heere, dan kan het niet meer, dan wil ik niet meer. En ik kan niet meer ook. Dan wil ik vluchten naar het andere eind der aarde. En verdwijnen in de massa. Dat is een ernstige beproeving, verzoeking. Dat de geest geweken is. Maar nu, als de Heere dan het oog daarop richt. En de zon daar verwaardigt. Voor en met elkander. Och, schonk gij mij. De hulp van uw geest. Mocht die ons op het pad ten leidsman trekken. Dan zegt hij, nee Heere. U bent nog niet geweken. Wij zijn afwijkers, maar u wijkt nimmer met uw genade, geest en majesteit van uw gemeente. Dat dan uw overdenking en troost mogen zijn. Van waar zulk een geloof? Van de Heilige Geest. In de werkplaats zijner kerk, het slagveld des geestes. Daar doet hij het. Amen.